Nee, het is heel gezellig, dat begrijp ik. En ik ga het ook echt maximaal een half uur doen. Ik heb een beetje een probleem vanavond dat ik te veel wil zeggen. Dus ik ga gewoon kijken hoe het geleid wordt. En ik kan misschien niet alles delen wat ik heb voorbereid. Maar het is sowieso heel erg fijn om hier te mogen zijn. Het is een groot voorrecht dat ik uitgenodigd ben. Samen met Gerdine. En ik kreeg, ik weet niet meer, denk via Thijs de vraag. Van, ja, waar zou je over willen spreken? En dat was best wel voor mijzelf snel duidelijk. Om over dit thema te spreken. Ik zal het straks denk ik ook wel duidelijk worden waarom. Maar in ieder geval had het ook wel te maken dat ik juist op dat moment veel met dat thema bezig was. Van als God zwijgt, als God stil is. Of als je ergens voor bidt en het wordt heel lang, ja, voor je gevoel wordt er lange tijd niks mee gedaan door de hemel. En daar was ik juist ook wel veel mee bezig. En toen kreeg ik ongeveer rond die tijd ook deze vraag. Dus, en ik denk ook zeker voor jullie, die al misschien heel wat hebben meegemaakt. En jullie zijn ook niet meer heel jong allemaal. Dat dit zeker wel eens een keer voorbij gekomen is, dit thema. Onverhoorde gebeden, onbeantwoorde gebeden. Misschien bid je al ergens al lange tijd voor. Nou, het zal allemaal vanavond aan de orde komen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een voorbeeld, een verhaaltje te vertellen wat ik zelf heb meegemaakt. Het is meer een luchtig verhaal, zeg maar wel met een boodschap. Het was zo dat ik in 2011, toen werkte ik al in Brunsum, op de Benjamin basisschool. En toen is op een dag mijn scooter gestolen. En ik, we hadden het toen ook financieel niet heel breed, laat ik het zo zeggen. Dus ik baalde er enorm van dat die scooter weg was. En het was ook ik heb heel wat scooters in mijn leven gehad. En dat was echt de beste scooter die ik ooit had. Dat reed het beste. Dus ik baalde daar flink van. En aangifte gedaan bij de politie. En de volgende dag kreeg ik al een telefoontje van de politie uit Hoensbroek. Dat de scooter gevonden was. Maar hij was volledig in puin, of hij was helemaal kapot. Hij was door jongens van 15 jaar was die gebruikt om mee te joyriden en toen ergens neergegooid. En de politie had hem gevonden. Maar goed, ja, ik was ergens blij dat hij er was, maar het was natuurlijk weer niet blij dat hij helemaal kapot was. En toen bij het politiebureau, toen zeiden ze van hier heb je een papier, dat moet je invullen. Dan komt het helemaal goed, wordt het vergoed de schade en dan kun je de scooter gewoon laten maken. En dan komt het allemaal in orde. Dus ik had die papieren mee naar huis genomen, allemaal keurig ingevuld, opgestuurd. Ik dacht, ik weet het niet meer precies, het is al heel lang geleden, maar het slachtofferloket of zoiets, of slachtofferhulp. En nou, ik natuurlijk opgestuurd en ik had zoiets van, nou, volgende week hoor ik bericht en dan krijg ik mijn schade vergoed. Het was een paar honderd euro. Maar je raadt het misschien al, kreeg niks te horen. Dus ik denk, nou, dan moet ik toch eens gaan een reminder gaan sturen. En de eerste reminder gestuurd en toen weer maanden, niks gehoord. En ze hadden er ook trouwens nog bij gezegd van als die jongens dan voor de rechter moeten komen, want ze hadden ook jongens opgepakt, dan word je bij de rechtszaak betrokken en dan mag je de schade inderdaad bij die jongens gaan verhalen. Nou goed, weer maanden voorbij. Nou, natuurlijk geen reactie. Dus ik de telefoon opgebeld, nou ook daar van het kastje naar de muur gestuurd, overal heen. Nergens kreeg ik antwoord, nergens kreeg ik hulp. En ik baalde daar best wel van. En het was eigenlijk ook op een gegeven moment bij mij zoiets van, ik wil gewoon dat er recht gedaan wordt. En ik wil gewoon kijken hoe dit systeem in Nederland nou werkt. Want niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Ze hadden echt gezegd van, vul die papieren in en je krijgt antwoord. Dus weer reminder gestuurd. En ik wist inmiddels een persoon die erbij betrokken was. Ook die gewoon ter attentie van de heer Lafebvre. Nul reactie. En zo bleef dat maanden doorgaan. Ik elke keer weer geprobeerd. En het was op een gegeven moment meer van, dezelfde brief stuurde ik op met derde reminder. Maar op een gegeven moment, nou ik denk twee jaar later, toen kreeg ik een berichtje van ja, de rechtszaak is voorbij. En het is allemaal al, die jongens die rijden misschien alweer op de volgende scooter. Maar ik heb dat wel altijd onthouden, want ik weet dat ik me gewoon niet serieus gevoeld. Ik voelde me niet serieus genomen. En dat kan je eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen ook daarmee mee tobben. Heel veel mensen, ook gelovige mensen, die roepen naar de hemel, maar er komt gewoon geen reactie. Je bidt ernstig ergens voor en niet een hele waslijst met allerlei dingen, maar echt één ding waar je echt van de Heer antwoord op wil hebben. Maar het lijkt of de andere kant gewoon er niks mee doet. Dat gevoel. En ik denk, laten we daar gewoon ook misschien straks eens even gewoon eerlijk over praten met elkaar, dat we dat echt wel herkennen. Van die momenten in je leven dat je het gevoel hebt van er wordt gewoon niks mee gedaan. God neemt zijn verantwoordelijkheid niet, lijkt het. Als we het gewoon eerlijk benoemen. Een noodkreet, een serieuze melding bij God, maar wordt niet op gereageerd. Nou, dat is eigenlijk de pijn waar sommigen van ons, en ik denk zeker wel meerdere, misschien wel allemaal wel mee worstelen van tijd tot tijd. Je bidt voor iets wat je weet, één, het is naar de wil van God. Hè, bijvoorbeeld de bekering van jouw familielid, of de bekering van je, ja, iemand, een hele goede bekende van je. Of je bidt voor een bepaalde zonde waar je telkens weer last van hebt en je weet dat het Gods wil is dat je dat niet meer doet, maar er verandert niks. Of je bidt voor een ziekte, een bepaald handicap of een, ja, iets waar je mee, een frustratie, iets waar je mee zit. En nogmaals, niet de hele lijst bij God in, maar gewoon één ding wat je zo verlangt dat verandert en het wordt niet verhoord. En dat kan echt heel pijnlijk zijn, dat kan echt zoveel frustratie opleveren. Dus het is naar Gods wil en het is heel belangrijk voor je. En toch heb je het gevoel dat de Heer er niks mee doet. Nou, wij als christenen, en dat is ook de reden eigenlijk dat ik het hier deel. Er werd gezegd een lezing. Ik hoop vooral dat het niet een lezing is, maar een boodschap. Dat je echt het gevoel hebt van, ja, dit woord had ik nou juist even nodig. Het juiste woord op de juiste tijd. Want een lezing kan misschien heel theoretisch klinken, maar ik hoop vooral dat het een praktische kant heeft. We delen vaak de succesverhalen met elkaar. Hè. De getuigenissen die we delen met elkaar zijn vaak gebedsverhoringen. Hè, je hebt iets gebeden en je krijgt een verhoring. Nou, dat ga je met elkaar delen. Maar dat we bijvoorbeeld juist worstelen met onverhoorde gebeden, daar hoor je eigenlijk nooit de getuigenis van. Ik heb wel het voorrecht gehad dat ik een aantal boeken heb gelezen. Ik heb ze ook meegenomen, maar ik weet niet eens meer waar het daar in kerst. Van Joni Eriksson bijvoorbeeld, waar ja, juist wel dat accent benoemd wordt. Van dat lijden wat je daarin ook kunt ervaren, van dat dingen niet verhoord worden. Maar wij als christenen, en dan schakel ik mezelf ook bij je in. Hè, als je met iemand in gesprek bent, een broeder of zuster, ga je toch snel de mooie dingen vertellen aan elkaar. Maar dat dingen waar je echt mee worstelt, dat deel je alleen echt met een aantal mensen misschien. Hè, waar je mensen die je echt vertrouwt. Maar er is ook een onderzoek naar gedaan, hè, naar de liederen die we zingen. De top 50, ik dacht van van gospels uit Amerika. En daar hebben ze dus onderzocht van, nou, wat voor soort liederen worden daar nou gezongen. En dan is het eigenlijk ook opvallend dat er maar twee liederen waren die echt over twijfel gingen. Of over worstelingen van lijden. En ze, ja, geen enkel lied ging over ongeloof of twijfel. Maar meer over de realiteit van het lijden, hè, daar hebben we nog wel liederen van. Maar echt over dat twijfel die in je kan zijn. Van hoort God mij wel? Doet God wel iets met mijn gebed? Daar waren geen enkele van de top 50, hè, de mooiste liedjes die vaak gezongen worden. Hè, dus de klaagliederen, die hebben wij eigenlijk veel minder. Terwijl dat juist ook denk ik iets is wat we wel ook mogen zingen. Klaagliederen, daar zal ik straks ook nog wel op terugkomen. Maar goed, wie van jullie gelooft dat God ook kan zwijgen? Toch wel een aantal mensen, ja. Als God kan spreken, hè, dat geloven we allemaal, dan kan hij ook zwijgen. Ja, en wie van jullie gelooft in de kracht van gebed? Oh, dat zijn er meer. Nou, daar hebben jullie wel een probleem. Want als je in de kracht van gebed gelooft, dan heb je dus ook die worsteling dat sommige gebeden niet verhoord worden. He, want als je er niet in gelooft, in de kracht van gebed, dan heb je ook zoiets van, ja, zie je wel, God antwoordt toch niet. God luistert toch niet. Dus juist voor degenen die geloven dat gebed veel vermag, die hebben ook wel die worsteling dat sommige gebeden niet verhoord worden. He, je bidt bijvoorbeeld nogmaals voor de bekering van een persoon. En je ziet het bij sommigen misschien wel gebeuren, maar bij anderen gebeurt er gewoon helemaal niks. En dat kan natuurlijk ook aan die persoon liggen. Dat zullen we ook nog wel horen. Maar onbeantwoorde gebeden is dus vooral voor de mensen die geloven dat God machtig is om dingen te doen. Dat hij ook genadig is, liefdevol is om het te doen. Dat hij het kan, maar dat hij het ook wil. Ja, voor die mensen is het een probleem. Jullie kennen ook allemaal de teksten die Jezus heeft gezegd. Van als je iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Als je bidt, dan zal je ontvangen. Als je zoekt, dan zul je vinden. Als je klopt, dan zal er worden opengedaan. Maar wat nou als dat niet gebeurt? He, want Jezus zegt het ergens in Johannes 15. Vraag het maar wat u wilt en het zal u geschieden. Nou, als je dat echt gelooft, als je echt gelooft in die belofte en je bidt ervoor en het gebeurt niet, ja, dan is dat echt een probleem. Tenminste, dan kun je in de knel raken. Ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, maar je kunt daar wel behoorlijk mee in de knel raken. Nou, een boek wat ik ook gelezen heb, en dat kennen sommigen, wie kent Christa Rozier? Christa Rozier is een schilder geweest, want ze leeft niet meer. En Christa Rozier die heeft een ongelooflijk mooi boek geschreven over lijden in Gods hand. Ze is ook schilder en ook haar schilderijen staan in dat boek. En een van haar schilderijen, zie je hier rechts, is het schilderij van de vrouw met de onbeantwoorde gebeden. Zij zelf had een zoon, Ephraim heet hij, en die is op 16 of 15-jarige leeftijd, 14-jarige leeftijd, overleden aan een heftige vorm van kanker, wat ook nog een hele pijnlijke ziekte was, vooral het einde. En zij heeft dit schilderij gemaakt, je ziet hier een vrouw, toen die zoon van haar overleden is, waar zij heel dichtbij, zij heeft dat sterven echt meegemaakt, je ziet hier die vrouw met het gezicht naar de muur, met de onverhoorde gebeden in haar hand, verfrommeld briefje naar God toe. Maar ze keert zich dus eigenlijk van het licht af, hè, want het licht schijnt op haar rug. En ze is zo helemaal overweldigd door het verdriet. En zij zegt ook, Christa Rozier, in dat boek, ik heb hevig geworsteld met God. Vooral in de doodstrijd met Ephraim huilde ik plasjes tranen. Ik weet niet of je dat zelf ook wel herkent. Maar ik lag op de grond, lang uit, en ik smeet met van alles naar de hemel, en ik zei, o Heer, waarom doet u niets? En toen, een paar jaar later, toen is die zoon dus overleden, een paar jaar later, is zij zelf op 50-jarige leeftijd overleden. Ze leeft niet meer, ze heeft op 50-jarige leeftijd ook kanker, en ook daar is ze aan gestorven. En helemaal aan het eind vanavond wil ik ook nog een kort, anderhalve minuut, hij staat op YouTube van haar, waar ze ook nog iets heel moois zegt. Maar zij heeft in dat boek, ja, dat, ik vind dat een geweldig boek, omdat het zo vanuit de diepte geschreven is en vanuit de nood. Het tweede voorbeeld van een onverhoorde gebeden, en want zij bad natuurlijk voor haar zoon, en er waren mensen die zeiden, hij gaat genezen, en nou, het gebeurde dus niet. Tweede, wat ik eigenlijk pas hoorde, is Andrew Brunson, een pastor uit Amerika, ik weet niet of Thijs hem kent. Maar in ieder geval, hij is 2 jaar geleden opgepakt in Turkije. Hij was zendeling vanuit Amerika in Turkije. En van de een op de andere dag, zonder eigenlijk een reden, werd hij opgepakt. Nou, in Turkije is natuurlijk, daar is het wel iets meer open als andere landen. Maar in ieder geval, hij was werd opgepakt en hij kwam in de gevangenis terecht. Zijn vrouw en kinderen werden weer vrijgelaten. En hij had geen enkel idee waarom dat hij eigenlijk opgepakt was. En hij vertelt, ook hij heeft een heel getuigenis op internet staan. Hij vertelde dat hij zo had verwacht, nou nu zit ik in de gevangenis voor de Heer. Ik word voor mijn geloof gevangen gezet, dus God gaat mij op een hele bijzondere manier bezoeken. Dat lees je natuurlijk, die verhalen in de boeken van de getuigenissen van christenen die vervolgd zijn. Die dan in de gevangenis terechtkomen en die Gods bijzondere aanwezigheid ervaren. Maar hij zegt, ik ervoer juist het tegenovergestelde. De afwezigheid van God. En ik voelde me door hem verlaten. 2 jaar lang heeft hij gevangen gezeten. Hij zegt, 2 jaar lang, Gods heeft gezwegen. Niks laten merken. Niks gevoeld. Niks ervaren. Dat was voor hem zo'n heftige strijd. Maar hij had zo verwacht. Nou, nu zal de Heer, ik heb het al verteld, nu zal hij wel heel dichtbij zijn. Maar het schokte hem. Het bracht hem in een geestelijke crisis. Had hij nooit verwacht. En hij zei, ik was er ook niet klaar voor. Ik was er niet klaar voor om die stilte van God te ervaren en God zwijgen. Waar bent u, o God? Waarom bent u zo stil? Schreef hij. Waarom laat u nu juist niks van u merken? Juist nu ik het zo moeilijk heb. En misschien herken je dat ook vanuit je eigen leven, van die momenten, dat juist als je God keihard nodig hebt, dat hij dan lijkt niet thuis te zijn. Nou, ik heb zelf, ik zal een paar volgen, dit kan ook wel op zo'n, zal ik in de preek niet zo snel delen, maar hier kan dat wel. Vanuit ons eigen leven ook wel een aantal dingen van die echt moeilijke momenten gehad. Het begon eigenlijk al toen wij net getrouwd zijn, 22 jaar geleden, of 21 jaar geleden. dat Gedienen in een heftige crisis terechtkwam, ook op het gebied van geloofscrisis, maar ook psychisch hevige aanvallen. Dus intense aanvallen, echt zeer geestelijk heftige strijd. Ze zei het van de week nog, want ik heb het ook met haar gedeeld, van ja, het was alsof ik een draadje boven de hel hing. Dat gevoel. En nou, juist toen hebben we enorm veel gebeden. Ook, dat was eigenlijk in een tijd dat er bij mij persoonlijk van alles gebeurde. Dat ik een herleving van mijn persoonlijk ervoer. Met meerdere vrienden, die kwamen tot geloof. En we waren net getrouwd. En heel veel mensen om ons heen kwamen tot geloof, jonge mensen. En juist toen gebeurde dit. En ja, we hebben toen ook met mensen, pastorale werkers, weet ik het, allemaal mensen gebeden, op conferenties gebeden, met nazorg enzovoort. Maar er veranderde niks, het werd alleen maar erger. Dat God niet luisterde. Dat ze echt hevig, heftig die strijd ervoeren. En dan sta je erbij als man en je kunt niks doen. Ja, bidden, zeggen ze dan. En dat ga je dan doen, maar er verandert niks, het wordt erger. Dus dat was een moeilijke tijd. En Gedienen zei het ook, dat beschreef het wel eens alsof alle mensen naar Jezus gingen, massa's mensen om hem heen stonden. En zij werd elke keer, als het ware, niet geholpen door Jezus. Ik weet niet of je dat ook herkent vanuit je eigen leven. Dat andere mensen mooie verhalen vertellen over het geloof en jij staat aan de rand. En je voelt dat niet. Nou, daarna kwamen de jaren van de huilbaby's, zo noem ik dat wel eens. En we kregen twee kinderen vrij snel achter elkaar aan. En dat waren geen makkelijke baby's in de zin van veel huilen, veel krampjes en de avonden met de baby's op je arm. En dan bid je ook, Heer, alsjeblieft, mag ik een nachtje rustig slapen? Mag ik even een paar uurtjes? Maar dat gebeurde niet. Het kind begon weer te huilen. En dan weer inderdaad een beetje op je arm houden. En je bidt om kracht en ook zelfs dat voel je niet. Hele mensen kunnen dan hele mooie verhalen vertellen. Nou goed, zo kan ik nog wel meer dingen vertellen. Ook met werk zoeken, met financiële dingen die ineens op je pad komen. Toen we hier in Limburg kwamen wonen, 17 jaar geleden, heb ik ook een jaar lang allerlei baantjes gesolliciteerd. En dan leek het weer inderdaad te zijn. En dan was dat een mooie opening, dacht je. En de deur bleef dicht, je hoorde niks bij de Belastingdienst. Nou, ik moet nog steeds antwoord krijgen. Beloofden ze ook terug te bellen. Nou, ik kan ook daar heel veel over vertellen. Maar goed, het gaat mij meer om het paar voorbeelden te noemen dat ik niet dit vertel. Zo van, dat staat ver van mijn bed. Nee, ik ben er ook zelf doorheen gegaan door die jaren van met de Heer te leven. Ook nog wel belangrijk om te noemen, denk ik, de strijd in de gemeente. Toen wij ook kwamen wonen in Limburg, was er ook in onze gemeente ruzie in de kerk. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens meegemaakt hebben. Ik hoor veel mensen in Limburg hier erover. Ruzie in de kerk. Mensen die allebei bidden, allebei naar God toe roepen en allebei denken God aan hun kant te hebben. Maar de strijd wordt erger en de loopgraven worden dieper. En in plaats van dat de dingen opgelost worden, wordt het erger. Ook dat heb ik meegemaakt. Het heeft echt ook wel wat jaren geduurd. Of met evangelisatieacties. Ik evangeliseer wel eens op straat en een beetje, Heer, alsjeblieft, laat er één persoon tot geloof mogen komen vandaag. Het hoeft niet 100, het hoeft niet 10. 1. En je bidt. En je vast misschien zelfs erbij. Maar je hebt wel een mooi gesprek, bij wijze van spreken. Maar dat er echt iets verandert. Nee, dat lijkt niet zo voor het oog. In ieder geval. En dan als laatste, en ook wel belangrijk, ook de bekering van onze eigen kinderen. De oudste twee, hè, zijn 20 en 18. Ook daar bidden wij dagelijks voor. Heer, laat ze ook tot die overgave mogen komen, tot die bekering, tot die verandering. En natuurlijk zie je wel dingen in hun leven gebeuren. En zij soms weer bemoedigende dingen. En toch zie je niet dat daar echt die overgave komt. Dat er echt die volledige overgave is om voor de Heer te leven. En dat geeft ook wel van, Heren, hoort u het? Ziet u het? En je bidt soms echt uren, bij wijze van spreken, niet de hele tijd door. Maar ik bedoel wel dat je dat eigenlijk telkens in je gedachten zit. En dat gebeurt niet. En dat is toch naar Gods wil. Het is voor ons heel belangrijk. We bidden niet voor onze eigen agenda of voor ons eigen ding, maar echt voor de eer van God. En dan toch gebeurt het niet. Nou, ik weet niet wat er nu bij jou in gedachten komt, waar je ook misschien heel lang mee te strijden hebt. Misschien wel het zoeken naar een geschikte levenspartner. Iemand die naast je staat. Ik weet niet wat er in jouw gedachten zit, maar je kunt wel die vragen hebben. Waarom doet God niets? Waarom luistert hij niet? Waarom grijpt hij niet in? Waarom laat hij mij in de wachtkamer zitten? Al zo lang. Al jaar na jaar na jaar. Nou, ik weet één ding zeker, dat er momenten zijn in je leven, en vroeg of laat is dat denk ik bij ons allemaal, dat je niet veel woorden meer hebt, dat je alleen maar dit hebt eigenlijk als gebed. Een paar tranen. En dat je zegt, oh God, meer heb je, ja, ik heb het al zo vaak tegen u gezegd. U weet het al lang, dat je eigenlijk niet meer veel over hebt aan gebed. En dan heb je weinig aan een mooie quote of een mooie one-liner, dan heb je eigenlijk ja, alleen maar die tranen. Nou, ook mannen van geloof, zoals Hudson Taylor, die hebben dat ook gehad. He, die echt bekend staan om de mannen van gebed. Die, ja, die wonderlijke dingen op het gebed kregen. Er is een voorbeeld van hem dat hij ook een keer meegemaakt heeft dat er heel veel medewerkers van hem vermoord zijn. Zendingsmedewerkers, omdat ze, er was toen een soort revolutie in China. Hudson Taylor is naar China gestuurd en die zegt op een gegeven moment ook, toen hij dat hoorde, dat er zelfs kinderen vermoord werden. Dan zegt hij ook, ik kan niet meer lezen, ik kan niet meer denken, ik kan niet meer bidden, ik kan alleen maar vertrouwen. En dat is denk ik het geheim, als ik al een beetje over de oplossing ga praten. Er zijn momenten in je leven dat het geloof niet meer is dan een keuze. Dat het met een verstandskeuze is. Dat je zegt, ik zie God niet, ik voel hem niet, ik ervaar hem niet. Maar ik kies ervoor om hem te vertrouwen. Ik kies ervoor tegen mijn gevoel in. Om hem te vertrouwen. En dat zegt ook die man die in Turkije zat. In de gevangenis. Die zegt het op een gegeven moment ook. Ik ben tegen mijn gevoel in. Toch elke dag God gaan prijzen. En God zelfs gaan dansen. Terwijl hij het helemaal niet voelde. Terwijl hij God niks nul ervaarde. Is hij toch gaan dansen. En, of in ieder geval God gaan loven en gaan prijzen. En nou, het veranderde helemaal niks. En toch bleef hij daarmee doorgaan. En ik denk dat hij, juist omdat hij dit heeft meegemaakt vanuit de diepte, ons heel veel heeft te leren. Nou, ik ga nu even een aantal voorbeelden vanuit de Bijbel laten zien. Want het is zo dat ik wel ontdekt heb dat de Bijbel eigenlijk vol is met dit soort verhalen. En wij lezen daar misschien te makkelijk overheen, omdat we echt die wonderen en die tekenen en die, dat ingrijpen van God telkens eigenlijk in de Bijbel lezen. Maar we lezen snel overheen, bij wijze van spreken, dat dat 20 jaar duurde. Maar in ieder geval is de Bijbel heel duidelijk, dat de Bijbel vol staat met verhalen van mensen die God kwijt zijn, of die God niet begrijpen. Die boos zijn op God, die worstelen met hem, en die hem zelfs inderdaad hem te verantwoording roepen. En zelfs inderdaad, ja, dat je denkt van, is dit niet brutaal? Nou, ik zal een paar voorbeelden laten zien. Ik denk dat jullie allemaal het verhaal van Abraham kennen, of de meeste van jullie. Hè, die 25 jaar lang moest wachten op een kindje. 25 jaar lang. Misschien moet jij een paar jaar op iets wachten. 25 jaar lang heeft hij de belofte gekregen. Je krijgt een groot nageslacht. Ik heb het pas nog in de klas allemaal verteld. En dan gaat het weer zo diep. Als je bedenkt dat hij 25 jaar lang, al die jaren heeft God, voor zover wij weten, 3 keer tot hem gesproken. 25 jaar lang moeten wachten. Isaac, de vrouw van Isaac was Rebecca. En ik heb het ook pas verteld in de klas. 40 jaar gingen ze trouwen, toen ze allebei 40 jaar oud waren. En op hun 60ste kregen ze pas een kindje. En er staat ook dat God zich liet verbidden. Maar wel 20 jaar zit daartussen. Hè? Moet je eens even een jaar ergens voor bidden. Want er staat dat Isaac God ernstig bad voor een kind. En het, nou, na 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, nou, dan zullen wij denk ik al lang hebben opgegeven. 20 jaar lang. Jozef, dat kennen jullie denk ik ook, die 13 jaar lang moest wachten. En die zelfs nog, ja, hij had een geweldige droom van God gekregen. Maar 13 jaar lang zat hij in de gevangenis en hij moest werken voor de Farao enzovoorts. Mozes, 40 jaar in de woestijn. 40 jaar in de woestijn geploeterd en gelopen. Zonder spreken van God. En toen na 40 jaar, toen kwam God weer terug. David, hij was gezalfd tot koning. Hij had belofte, jij wordt koning over de Israël. En ook hij moest jarenlang wachten. 15 jaar lang moest hij wachten. En in die tijd zijn er heel veel psalmen ontstaan. Juist vanuit de diepte. En de psalmen staan er ook vol van. Hè? Dat zegt bijvoorbeeld psalm 10. Waarom staat u, o God, op afstand? O God, zwijgt niet. Houdt u niet doof. Psalm 83. Dus dat iemand roept vanuit de diepte, o God, zwijg niet. Dus God kan zeker zwijgen. Dat gevoel kun je zeker hebben. En Psalm 89, hoe lang nog, o Heer, zult u zich voortdurend verbergen? Dat je het gevoel hebt dat God zich voor jou verbergt. Jeremia, 23 jaar lang gepreekt. En voor zover ik weet, maar één iemand tot geloof gekomen, zijn secretaris. 23 jaar lang. Toen ook zijn de klaagliederen ontstaan. Job, dat kennen we natuurlijk ook allemaal wel. En de witte bladzijde in je Bijbel. Wie weet waar de witte bladzijde zit in je Bijbel? Ja? Precies. 400 jaar stilte. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik heb daar een keer over gepreekt rond de kersttijd. Maar dat inderdaad, het was een verschrikkelijk moeilijke tijd. Een donkere tijd. 400 jaar lang. God geen profeet gestuurd. Geen stem laten horen. Geen, ja, er was oorlog, geweld, er waren verdeeldheid, ook binnen de Joden kwam er twee, hè, de Sadduceeën, de Farizeeën, ontstond ook in die tijd. Ontstonden, ja, het was één grote crisis eigenlijk, 400 jaar lang. En ja, stel je eens voor dat jij in die tijd geboren was, als Jood. Is God niet meer thuis? Heeft hij er een punt achter gezet? Is het voorbij na het Oude Testament? Ja, toen wisten ze natuurlijk niet het Oude en Nieuwe Testament en zo, maar 400 jaar lang dat God geen duidelijke droom, visioen, profeet sturen. Dus de witte bladzijde, nou hij moet zo zwart zijn als, ik weet niet wat. Eigenlijk, want het was een hele moeilijke tijd. En toen, na 400 jaar, ja toen ging de hemel open en toen kwam Jezus. Hè? Dus dat is een wonder. Na 400 jaar wachten. Ja. Johannes de Doper in de gevangenis, hè, die dan ook zegt, is Jezus echt de Messias? De twijfel ook bij hem toesloeg. Nou, bij Paulus natuurlijk ook dat hij zegt, ik heb 3 keer gebeden, maar 3 keer was het antwoord nee. En Jezus zelf, heb ik ook nooit bij stilgestaan, maar Jezus zelf heeft geleefd met onbeantwoord gebed. Wie weet welke gebeden niet verhoord zijn? De beker, ja, laat deze drinker voorbij gaan. Wat zei je? Ja, precies. Ja, ja. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar in ieder geval, laat dit. Dat kun je wel eens bidden naar de Heer, dat je zegt van laat dit stoppen, mag dit voorbij gaan, mag dit stoppen. En dat het dan inderdaad, dat is eigenlijk alweer de oplossing, niet mijn wil, maar uw wil. Maar dat gevoel waar hij doorheen ging, het staat ook, zijn ziel werd diep, zeer bedroefd. Hij kroop over de grond, bij wijze van spreken, van angst. Hè, zoals in Psalm 22 staat, als een worm en geen man. En hij heeft ook gebeden. Aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ook daar kwam geen antwoord op. Het bleef stil. Hij heeft gebeden dat de christenen één zullen worden. Eén zullen zijn. Is dat gebed verhoord? Nog niet, nee. Hij heeft het, maar zelfs hij weet wat het is om te bidden. En om geen antwoord te krijgen. Of in ieder geval niet het antwoord dat wij verwachten. Dus eigenlijk ook in de Bijbel zie je dat God die emoties ook de ruimte geeft. En dat is denk ik heel erg belangrijk om dat te benadrukken. Dat ook die emoties ook er kunnen zijn. En dat we die ook de ruimte moeten geven. Er zijn hele psalmen die daar vol geschreven zijn. Die dat ook zeggen. En ik denk dat jullie allemaal wel eens deze hebben gezien. Het stoplicht. Dat God onze antwoorden kan verhoren op 3 manieren. Een heel duidelijk nee. Dat hij heel duidelijk laat merken, nee, dit is niet voor jou bestemd. Dit is niet voor jou. Of nog niet. Hè, dat hij eigenlijk zegt van, wacht nog op het goede moment. Blijf bidden, blijf aanhouden. Dat je dat gevoel hebt dat je, hè, bijvoorbeeld voor de bekering van een familielid. Of ja, dat inderdaad het antwoord direct ja is. En dat hij zegt, inderdaad, dit is in mijn wil en dit krijg je. Maar zelfs dit, denk ik dat het niet waterdicht is. Hè? Want ook de duivel heeft hier nog natuurlijk invloed op. Op onze gebeden. Dat zie je bij Daniel bijvoorbeeld, dat hij het wil verhoren. Maar dat er nog strijd is in de hemelse gewesten. Maar in ieder geval is het wel, kan wel een antwoord zijn. Hè? Dat je dat je een ja of een nee krijgt. Maar soms is er ook een moment dat je geen duidelijk ja krijgt. Geen duidelijk nee. Ook niet duidelijk wordt dat nog niet. En daar ga ik straks ook nog op in, bij het tweede gedeelte van, wat zijn dan de redenen dat God zwijgt en het gebed niet wordt beantwoord? En wat is daar nou, wat zit daar nou achter? Ja, het tweede gedeelte inderdaad. En nu gaan we al een beetje wel naar, want het eerste gedeelte heb ik vooral een beetje stilgestaan, misschien meer bij de diagnose of het probleem. En we natuurlijk ook over de oplossing hebben, van hoe moeten we daar nou mee omgaan? En met dat het inderdaad niet altijd het gevoel hebt dat God spreekt of dat dingen beantwoord worden. En ik zal ook iedere keer een stukje uit de Bijbel erbij noemen. Even kijken of dat ik de presentatie ook weer te pakken krijg. Dus eigenlijk meer ook over de... Moet ik iets doen? Ja. Dus eigenlijk het tweede gedeelte vooral ook wat gaan bekijken van... Ja. Waarom God zwijgt en waarom het soms lijkt dat gebeden niet beantwoord worden. En dan vooral ook naar kijken van hoe is dat in relatie met God. Ja, we hebben denk ik allemaal wel, hè, dat is ook in het eerste gedeelte duidelijk geworden, die seasons of silence. De momenten dat de Heer heel dichtbij is, dat je echt zijn tegenwoordigheid ervaart. Maar ook de momenten dat dat wat op afstand is. Ik spreek in ieder geval met heel veel mensen. En dan hoor ik dat toch wel vaak, dat mensen zeggen van ja, het is op dit moment... Geen lente, dus het is meer een woestijnperiode in mijn leven op dit moment. Of het is moeilijk op dit moment in mijn leven. Nou, waarom? Het kan zijn dat God niet veel van zich laat merken aan jou. Omdat hij wil dat je dieper gaat in het geloof. Dat je geloof dieper gaat dan op dit moment is. Door zijn stilte worden wij uitgedaagd om hem te blijven vertrouwen. Dat hij geen... fouten maakt, dat hij te vertrouwen waard is, dat het een goede God is, een genadige God is. En dat hij wil dat wij hij laat niet van zich horen, zodat wij dieper in het geloof komen. Zodat we inderdaad die vruchten van het geloof, hè, zoals zelfbeheersing, trouw, blijdschap, dat gerijpt wordt juist door die moeilijke omstandigheden. Dus dat kan de reden zijn dat God wat minder van zich laat merken, zodat jij dieper gaat... En jouw vruchten inderdaad gerijpt worden. En Jozef vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Dus die heel lang moest wachten, volgens mij 23 jaar lang, voordat zijn droom pas werkelijkheid werd. Dat was geen verloren tijd. In die tijd dat die droom nog niet verwerkelijkt werd. Het was een tijd van rijping. En ja, ik heb wel eens gehoord dat wijn pas lekker is als hij heel lang gerijpt is. Dus hoe langer het duurt, de wijn, hoe langer dat hij staat, hoe lekkerder dat hij wordt. En zo is het denk ik ook in het geloof, dat hoe langer... je gerijpt bent door de moeilijke omstandigheden, hoe meer het smaakt. En dat is ook natuurlijk met Jezus zo. Jezus die ging ook niet toen hij hier op aarde kwam gelijk naar de gloriekroon. Nee, het was via een hele lange weg, een moeilijke weg van lijden. Nou, het kan ook zijn dat God ons vertrouwen wil testen. Een beproeving. En hij wil ons testen. Hij wil ons inderdaad... de gelegenheid geven om hem te blijven vertrouwen te midden van duistere, moeilijke tijd. Ik vind daar een heel mooie tekst. Misschien heb je de Bijbel meegenomen. Anders kun je hem op je telefoon, denk ik, vinden. Jesaja 50, vers 10. Jesaja 50, vers 10. Even kijken hoor. Dat vind ik een hele bijzondere tekst, ook voor mensen die het op dat moment misschien moeilijk hebben. Ik lees hem in de HSV. Even kijken. Wie is er onder u die de Heere vreest, die diep ontzag voor de Heer heeft, die luistert naar de stem van zijn knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Dus er zijn momenten in je leven dat het duister is, dat donker is, dat je geen licht hebt. En juist dan, staat hier, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Abraham, dat vind ik ook hij is de vader van alle gelovigen. In Romeinen 10, zeg ik dat goed, in Romeinen 4, staat dat ook zo indrukwekkend. Ik heb het gisteravond nog voor mezelf zitten lezen. kwam opnieuw weer binnen. Abraham die moest dus 25 jaar lang wachten op zijn kindje. En dan staat er in Romeinen 4, vers 18. Even kijken hoor. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Dus tegen alles in. Zijn gevoel in, tegen zijn, ja, tegen de natuur in, tegen de omstandigheden in, heeft hij tegen alles in gehoopt en geloofd. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was 100 jaar oud en dat hij ook de moederschoot van Sara verstorven was. Dus de baarmoeder, denk ik, was verstorven. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. God, ik begrijp er geen snars van. Ik zie er niks van. En toch hou ik u vast, want u bent te vertrouwen. Hij was er ten volle van overtuigd dat ook God machtig was te doen wat hij beloofd had. Maar vooral dat hij heeft niet getwijfeld. Na 25 jaar. Niet getwijfeld dat het nog gebeuren zou. Nou, God kan zwijgen om ons voor te bereiden op iets groters of iets anders. Dat kan de reden zijn dat hij niet beantwoordt het gebed. En zijn stilte, dat kan nodig zijn als voorbereiding voor het volgende fase in je leven. Ik spreek veel met mensen die ook zeggen, ja, ik verlang naar een man, ik verlang naar een vrouw. Ik ben alleen. En misschien zit het er hier ook wel. En het kan zijn dat God je nog laat wachten om een bepaalde reden, dat hij zegt van je bent er nog niet klaar voor. Als je nu een man of een vrouw zou krijgen, dan zou je nog veel te veel op jezelf gericht zijn. Zou je veel te veel met jezelf bezig zijn. Je moet eerst nog gerijpt worden. Eerst nog verder wortelen en funderen in Christus. En dan zou jij een goede man of een goede vrouw kunnen worden. En dat zie je ook in de natuur, in de winter. Binnenkort beginnen we weer in die periode alle bladen eraf gaan, dat er het echt trieste maanden zijn met veel regen, veel storm, veel kou. Het zijn geen verloren maanden. Want onder de grond gaat er van alles aan de slag. Onder de grond is er van alles bezig. En die periode van de winter, daar kun je ook in je geloof in zitten. Er kan ondergronds toch van alles aan de gang zijn. En als het dan lente wordt, dan barst alles open. En dan komt alles eruit wat er in de grond zat. En zo hoop ik ook dat er voor jou zo'n moment, zo'n periode weer aanbreekt. Dat het weer echt lente wordt. Maar heel vaak heeft verhoring van gebed te maken met de timing van God. Dat God zegt, het is nu nog niet de tijd. Want daar heb ik goede redenen voor. Die jij niet weet. Maar onder de grond ben ik bezig. Achter de schermen ben ik bezig. En hij is te vertrouwen. Hij maakt geen fouten. Bij Mozes zie je dat ook zo. Dan denken wij, 40 jaar in de woestijn lopen. Dat heeft toch geen zin? En dan is hij eerst in 40 jaar in het paleis. Dan is hij echt iemand geworden. Dan wordt hij 40 jaar lang afgebroken in zichzelf. En dan is hij inderdaad een nobody. Dan weet hij allemaal niet meer hoe het gaat. Hij zegt, ik kan niet meer praten, ik kan niet spreken voor een groep. En dan zegt God, nou ben je klaar. Nou is de tijd. Nou ga ik je aanstellen als leider voor het volk. Nou, wij zouden zeggen, van dat had hij na die eerste 40 jaar moeten doen. Dan was hij opgeleid. Maar nee, God ging hem eerst 40 jaar achter schapen, domme schapen aan laten lopen. Om hem heel veel lessen te leren. En dat was niet voor niets. Nou, God kan zwijgen omdat hij bij ons nog een gebrek aan ontvankelijkheid is. Of overgave is. En dat zei iemand dat al ook, dat Jezus dat ook zei. Hè? Neem deze beker weg, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat was die ontvankelijkheid. Die overgave. En dat is het geheim. Dat bijna in elke preek of boodschap die ik hou, komt dat woord overgave terug. Omdat ik in mezelf ook zo merk dat dat de sleutel is. Voor alles. De overgave. Durf jij het aan God over te geven? Durf je het echt bij God neer te leggen en het te laten? Ik moet mezelf nog wel eens betrappen dat ik eigenlijk God gebruik voor mijn gebeden. En daar bedoel ik mee, mijn ik, die wil ik eigenlijk iets dat er iets gaat gebeuren, dat er iets in mijn leven gaat veranderen. En daar gebruik ik God bij. Dus dat is eigenlijk mijn eigen ik zit dan in de weg. En dat is iets wat ik bij mezelf heel vaak in mijn gebed betrap. Ik wil God in een bepaalde richting duwen in mijn gebed. U moet het zus of zo doen. U moet het zus of zo gaan verhoren. Ik wil wel dat het En dat zul je niet hardop zeggen tegen God. Maar stiekem kun je dat, daar kan ik mezelf wel eens op betrappen, dat ik God in die richting aan het duwen ben. Dus dat eigen ik, dat zit dan op de troon. Dat is dus geen overgave. Dat is ook bijvoorbeeld met de bekering van een persoon waar ik dan voor bid. Heer, wilt u die of die persoon aanraken en bekeren? En eigenlijk bid ik dat, om eerlijk te zijn, zodat ik dan kan zeggen, hij is via mij tot geloof gekomen. En dat ik mijn handtekening er nog op kan zetten. En dan snap je natuurlijk wel dat het gebed niet verhoord wordt. Dus dat ik zit er heel vaak nog tussen. En dat kan een reden zijn dat gebeden niet verhoord worden, omdat het ik nog zijn plek heeft. En mijn eigen verlangens, mijn eigen zorgen, mijn eigen ik zit ertussen. God gebruiken voor onze agenda. En God die kent ons door en door. En die wil eerst dat we dat afleggen, zodat echt hij alleen overblijft. En dat je het echt aan hem alleen over kan geven. Nou, het kan ook te maken hebben dat Gods wegen inderdaad voor ons een mysterie zijn. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Die tekst die kennen jullie denk ik wel uit Jesaja 55 vers 8 en 9. Mijn wegen zijn niet uw wegen, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Nou, heel vaak zitten onze gedachten hier bij wijze van spreken en Gods gedachten zitten hier. Die zijn veel hoger, veel dieper, veel rijker. En wij zitten maar te bidden en God wil dat we in lijn met hem komen. Zijn gedachten zijn zoveel dieper. Zegt Paulus dat ook, hè? O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk uw wegen. Onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ons brein is te klein. Als ik met Elin, onze jongste dochter van 1 jaar, naar een pinautomaat ga en ik ga haar uitleggen hoe een pinautomaat werkt. Dat is dus met chips en dat je iets erin moet. Nou, dat zal ze nooit begrijpen. Ze is 1 jaar. Haar brein is te klein. En zo is het toch ook vaak met onze gebeden. We moeten dat ook elke keer weer neerleggen. Heren, uw wegen zijn. God moves in a mysterious way. Zijn weg is in het heiligdom, zegt een psalm. En daar moeten we op vertrouwen. Als je geen antwoord krijgt. Als je geen duidelijk ja, geen duidelijk nee krijgt. Mag je het overgeven. Uw wegen zijn niet mijn wegen. Uw gedachten zijn niet mijn wegen. Maar ik vertrouw erop dat u geen fouten maakt. Dat er in de hemel geen paniek is. Zoals Corrie ten Boom zegt, maar dat het inderdaad Gods ondergrondelijke wegen. En ik zeg dat ook wel vaak. Ik begrijp u niet, maar ik aanbid u. Ik vertrouw u. Ik snap niet waarom dat u het nu nog niet verhoort, maar ik vertrouw erop. Ik aanbid u. Ik leg het voor u neer. En Corrie ten Boom, die zegt het ook, hè? Als we in de hemel aankomen, dan zullen we God danken, loven en prijzen dat er gebeden verhoord zijn. Dat we die en die zien zitten waar we voor gebeden hebben. Maar ze zegt, we zullen God nog veel meer bedanken voor die onverhoorde gebeden. Want dan zien we dingen vanuit Gods perspectief. En dan begrijpen we in 1 keer alles. En dan zullen we God nog veel meer bedanken voor de onverhoorde gebeden. God wil dat wij een diepe verlangen naar hemzelf krijgen. En Gods stilte in ons leven, dat kan ons verlangen naar hem vergroten. Het kan soms momenten in je leven zijn dat je inderdaad niet meer zo God ervaart. Maar hij wil dat je daardoor des te harder achter hem aanrent. En zoals in Hooglied dat ook zo beschreven staat, van ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En die is helemaal wanhopig, diegene die hem zoekt. En ja, dat is denk ik ook in een relatie zo. Als je een relatie hebt dat ontberen doet waarderen, zeggen we dan wel eens tegen elkaar, Gerdien en ik. Als we weer een paar dagen iets, dat ik weg was of zo. En dat is ook in de relatie met God. Als het goed is, is het zo dat als hij een tijd dat het stil is, dat je niet zo die tegenwoordigheid van God ervaart, dan doet het er des te meer je op de knieën brengen van, Heere, ik mis u. Ik wil u hebben. En dat is zo'n prachtig lied die dat ook zegt. Once it was the blessing, now it is the Lord. Once it was the feeling, now it is his word. Dus eerst was het vooral dat je op zoek was naar Gods zegeningen misschien, toen je tot bekering kwam. Maar God wil dat door moeilijke momenten, door stilte momenten van Gods kant, dat jij hem gaat zoeken om hemzelf en niet om zijn cadeautjes, om zijn geschenken. En dat je hem alleen nodig hebt. En niet meer die verhoringen van gebeden is zelfs niet meer belangrijk, als je hem maar hebt. Ik hoop dat je dat uit ervaring mee kan zeggen, van dat je, ook al verhoort je mijn gebeden niet, ik heb hem. Once it was the blessing, now it is the Lord. Dat is een mooi lied om op te zoeken. Once it was the healing, now it is himself alone. En ja, ook al wat je bij wijze van spreken, misschien zitten er hier ook wel die gebeden hebben voor een ziekte of een handicap, een geaardheid waar je mee worstelt. En misschien wordt dat niet verhoord, de manier waarop je denkt, maar ik hoop dat je dat kan zeggen. Once it was the healing where I saw the healing, but now himself alone. Once it was the gift I wanted, now the giver one. Eerst was het de gift en nu is het de gever. Nou, het is een heel mooi lied om op te zoeken. Once it was the blessing. En de wereld zit vol met mensen die God kunnen vertrouwen op het moment dat hij een meewind geeft, zegent en geluk en voorspoed geeft. Maar zodra wij inderdaad God vraagt van ons om hem te vertrouwen, zelfs als hele moeilijke tijden aanbreken, als pijn in je leven is. Zoals Christa Rozier, Joni Eriksson en zoveel andere mensen. Dat zijn voor mij de geloofshelden die te midden van hun pijn God hebben gevonden en God hebben, een rijke God hebben aan hun kant. Nou, het kan ook zijn, ik moet wat sneller gaan. God wil dat we volhardend blijven bidden, hè? Dat we volhouden. Er zijn net ook alweer wat mensen die wat gedeeld hebben van, ik bid al zoveel jaar voor die of die. Misschien is het nodig dat God zegt, ik wil dat je inderdaad ook gaat vasten daarvoor. Ja, als je echt Gods antwoord wil hebben, ik heb dat wel ervaren in mijn leven, dat moment, dat kruispunt in mijn leven, dat ik antwoord moest, het was links of rechts, ik kon niet iets anders. Dan helpt vasten daarbij. Vasten is om eigenlijk gebed zonder woorden. Of het is een onderstreping van je gebed. Van Heer, het is serieus. Ik moet weten welke kant ik op moet gaan. Wilt u alstublieft antwoord geven? En dan komt er misschien niks. Net zei iemand het nog. Het moest antwoord komen en ik kreeg geen antwoord. Ja, dan is vasten misschien toch een ding wat je kan zeggen. Het is niet als een soort omkoopmiddel voor God. Maar wel dat hij ziet dat het voor jou echt nood en serieus is. En dan heel vaak op het laatste moment krijg je toch een richting. En soms ook niet, maar ik kan wel zeggen dat God je niet in de steek laat. Die laat je niet bungelen. Hij geeft dan ook wel een antwoord. Maar ons probleem is dat wij hebben haast. En haast zit ernaast. Want wij willen het snel oplossingen. Bol.com, één keer klikken, hup, gelijk in huis. En zo is het ook met geloof. Wij willen snel. Er was een keer een Afrikaanse meneer die zei dat tegen een Westerse prediker. You are in hurry, but God isn't. Ja, wij hebben haast, maar we moeten leren te vertrouwen. Ja. Hier ga ik niet te veel over zeggen, dan kan Thijs nog een keer over preken. Soms verhoort God onze gebeden niet vanwege gebrek aan geloof. Dat is gevaarlijk natuurlijk, want er worden ook preken gehouden van mensen die zeggen, je moet meer geloven, dan krijg je het. En meer dit, meer dat. Maar het kan wel, de discipelen konden op een gegeven moment ook niet iemand helpen omdat er geen geloof was. Daar staat er, ze hadden geen geloof om een demon uit te drijven. Maar daar zal veel meer over te zeggen zijn. En dat kan ook met een zonde te maken hebben. Stel dat jij een bepaalde zonde aan de hand houdt, een verslaving. En jij gaat God wel, wil je wel graag dat hij jouw gebeden gaat verhoren. Ja, zo werkt het niet. Dan zegt God eerst dat oplossen. Eerst daaraan werken. Want het kan te maken hebben dat jij gewoon ongehoorzaam bent. En dan zegt God, ik wil eerst dat je dat oplost. Maar goed, daar zou ook veel meer over te zeggen zijn. Ik wil eigenlijk afsluiten met vier belangrijke dingen. Vier belangrijke zaken. Als het gaat om deze, en misschien heb je op dit moment niet dat je daar heel erg mee worstelt, maar er kunnen wel dingen, tijden in je leven aan gaan breken dat het wel zo gaat komen. Dan is het belangrijk dat we beseffen tot wie we spreken. Hoe begon Jezus het gebed in de hof van Gethsemane? Hoe begon hij het gebed? Abba Vader, lieve Vader. Hij wist tot wie hij sprak. En dat is eigenlijk het grootste, het belangrijke als het gaat om gebed. Dat we beseffen dat we tot een lieve Vader spreken. Een Abba Vader. Een Vader die ons begrijpt. Een Abba Vader, die onze verlangens kent. Die intens veel van ons houdt. En twijfel nooit aan zijn vaderhart. En wij kunnen, bij wijze van spreken, overal aan twijfelen. Aan jezelf, aan je geloof. Maar twijfel nooit, als je een kind van hem bent, aan zijn vaderhart. En daar zit vaak wel onze twijfel. Maar twijfel niet aan zijn vaderhart. Ik heb een heel mooi stukje. Ik ga het niet helemaal lezen vanwege de tijd. Maar dat is van Narnia. Die beschrijft er ook een voorbeeld in. Er is een boek, kennen jullie Narnia? Van Charles Lewis, denk het wel, hè? Een beetje misschien. Nou, er is een boek en dat heet Het neefje van de tovenaar. En daarin beschrijft hij ook dat zijn moeder van dat jongetje ligt op sterven. En wanneer hij voor het eerst de leeuw Aslan ontmoet, dan gaat hij al zijn moed verzamelen en dan gaat hij hem vragen. Oh, alsjeblieft, meneer Aslan, meneer leeuw, zou u mij alsjeblieft een wondervrucht uit het land willen geven om mijn moeder beter te maken? Het is een hartverscheurende vraag, een wanhopig gebed. En toch lijkt Aslan op dat moment volledig te negeren. Met heel zijn hart had hij gehoopt dat de leeuw ja zou zeggen, hè, dat hij zijn gebed zou beantwoorden, dat zijn moeder genezen zou kunnen worden. Hij was doodsbang geweest dat hij nee zou zeggen, maar hij was verbouwereerd toen hij iets heel anders zei. Als God ons de meest wanhopige en diepste gebeden beantwoordt met stilte, geen ja door een wonder of geen nee door een duidelijk teken, laat hij dan in ieder geval merken dat hij ons weten dat hij ons gehoord heeft. Is het normaal dat we concluderen dat het God niet kan schelen? Maar een tijdje later durft Dick Norrie opnieuw om hulp te vragen. Hij moest weer aan zijn moeder denken en hoe hij aan het wonder had gehoopt. En hoe hij nu aan het verdwijnen was. De hoop was aan het verdwijnen. Hij kreeg een brok in zijn keel, tranen in zijn ogen en hij flapte eruit. Maar alstublieft, wilt u niet, kunt u niet mij iets geven waar mijn moeder beter van wordt? En tot op dat moment had hij naar de grote voorpoten van de leeuw staan kijken en naar de enorme klauwen die eraan zaten. Maar nu keek hij in zijn wanhoop naar het gezicht van de leeuw. En wat hij daar zag, was wel het allerlaatste wat hij verwacht had. Want het goudgele gezicht was vlakbij het zijne, voorovergebogen. En de opperste verbazing en opperste verwondering in de ogen van de leeuw schitterden reusachtige tranen. Vergeleken met die van Diggory zelf waren het zulke grote glinsterende tranen dat hij even het gevoel kreeg dat hij de leeuw het eigenlijk nog erger vond voor zijn moeder dan hij zelf. Dus hij keek eerst naar die klauwen van die leeuw, maar hij moest naar het gezicht kijken van de vader, van het vaderhart. En dan zag hij dus in die leeuw de tranen in zijn ogen staan. En geloven wij dat God zo is? Dat God inderdaad die tranen ook in zijn ogen heeft, als het ware. En wanneer wij een last in het gebed tot God komen met alsjeblieft, wilt u niet, kunt u niet, dat er als het ware ook die tranen in de ogen van de vader staan. En dat hij voorovergebogen staat, met zijn gezicht naar jou toe. Dat is echt, als je dat ja, zo God mag kennen, dat hij zo is, dan worden heel veel vragen opgelost. Nou, het tweede wat belangrijk is, dat God zwijgen niet te verwarren met zijn afwezigheid. Hè. Heel vaak denk ik dat wij het voelen als een afwijzing, als God nee zegt. Maar het is geen afwijzing bij God. Want er staat in Psalm 145, de Heere is nabij, dichtbij. Allen die hem aanroepen in waarheid. Dus ook al voelen we het niet, hij is dichtbij. En hij heeft er toch een goede bedoeling mee. He, misschien begrijp je zijn hand niet, maar vertrouw wel zijn hart. En zoals ook iemand in de gevangenis of in een dodencel. Dat vond ik een heel mooi, dat stond ook ergens in een boek. In een dodencel, een Joodse gelovige had deze tekst opgeschreven. Ik geloof in de zon, zelfs wanneer hij niet schijnt. Ik geloof in de liefde, zelfs wanneer ik alleen ben. Ik geloof in God, zelfs wanneer hij zwijgt. Dat is echt vertrouwen. Nou, het derde belangrijke is dat we, en dat vind ik ook goed om hier te benoemen, ook jullie als singles, als alleenstaande, belangrijk om te leren weeklagen. En daar bedoel ik mee dat je een cultuur in de gemeente hebt waar je dit open en eerlijk kunt bespreken. Waar je gewoon een paar mensen hebt die je vertrouwt. Waar je gewoon echt dat hart kan uitstorten. Want in de psalmen staan daar vol van. Dat er iemand zijn hart voor God uitstort. En natuurlijk kun je dat thuis ook. Maar mij helpt het altijd heel erg als ik dat ook met iemand kan. Gewoon die ik vertrouw. Om dat gewoon eerlijk te delen. Van ik worstel hiermee. Ik heb er echt moeite mee. Wil je maar alsjeblieft samen met me bidden. En dat is geen zelfbeklag. Zo van ach, arme ik. Maar meer weeklagen is gezond. Bijbels gezond. En je hart uitstorten bij een broeder of zuster die je vertrouwt. Durf je dat te doen? Of zeg je van, nou, ik ben daarin zo teleurgesteld. Ik heb zo vaak goedkope antwoorden gekregen. Ik had pas nog iemand waar ik mee aan het appen was, die zei dat ook. Ik krijg zo vaak clichés te horen. Er was ook iemand die alleen was. En ja, dan krijg je zulke van die flut antwoorden. En dat kan je dan ook wel eens tegenhouden om dan iemand te vertrouwen. Maar doe het toch. Leer ook om inderdaad te weeklagen zonder zelfbeklag te doen. Nou, en het mooiste en het belangrijkste is ook om God te blijven aankijken. Ook al snap je hem niet altijd. En dat zegt Christa Rozier ook. En dat gaan we zo luisteren in een filmpje. Dat blijf hem aankijken. Denk aan de leeuw. Het lijkt niet op zijn macht, op zijn klauwen. Maar kijk hem aan. Kijk naar zijn vaderhart. Kijk naar hoe God is. Zodat je niet bitter wordt. Want als je onverhoorde gebeden hebt en je kijkt bij God weg. Zoals die vrouw met dat plaatje. Je gaat niet in het licht staan, maar je kijkt naar de muur. Ja, dan is het inderdaad. Dan word je bitter, word je cynisch. Heb je zoiets van, ja, gebeden, dat helpt niet. Dat werkt niet. Kun je dat filmpje aanzetten, Thijs? Of moet ik gewoon... Dat zijn eigenlijk mijn laatste. Dus hier is op het moment dat ze heel ziek... Je ziet het ook aan haar gezicht. Is al helemaal grauw. Er zijn een paar... Ik weet niet hoe lang dat voor haar sterven is, maar ze is hier helemaal aan het einde van haar ziekte. En dan is ze door de EO geïnterviewd en dan krijgt ze nog een laatste vraag.
Maar is er ook iets dat je zou willen meegeven aan iemand, aan de mensen thuis?
Oh, ik zou ze willen meegeven.
Ja.
Ik zou heel graag tegen de mensen thuis willen zeggen, geef niet op als God zwijgt. Geef niet op als God niet thuis lijkt. Geef niet op als er dingen gebeuren die je niet in overeenstemming kan brengen met een liefdevol God. Geef niet op als het leven anders gaat. Nou, je had gehoopt. Want hij is er. Onder je zijn eeuwige armen. Word niet bitter. Maar kijk God recht in de ogen. Ga, ja, dat klinkt misschien raar. Als je bitter wordt, dan in feite wat je doet, is dat je je rug naar God toekeert. Je hoeft niets meer te zeggen. Maar als je God in de ogen kijkt en met God worstelt, en misschien boos bent op God en eerlijk vraag stelt, dan komt daar dat moment. Je moet misschien het boekje op Mars lezen. Dan komt daar dat moment dat je zegt van, nu heb ik u gezien van aangezicht tot aangezicht. En dan gaat het niet meer om je omstandigheden. Maar dan komt daar een blijdschap. Omdat je God beter hebt leren kennen. En dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt niet voor Job. Dat geldt voor iedereen. Dank je.
Ja, ik kan het niet mooier zeggen. En dit is een vrouw die dat uit de diepte heeft geroepen. En die heeft dat echt door ervaring geleerd.